Genesis 18, vers 1 tot 15 gaan we lezen met elkaar. Renze zal het lezen.
De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen, en maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Ze antwoordden: wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit, dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar, in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: ik kom over precies een jaar bij u terug, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen, en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham: waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara: ik heb niet gelachen. Maar hij zei: ja, je hebt wel gelachen.
Ik wil jou van harte dienen. Dat is het opwekkingslied dat we straks zingen. We zingen hem niet helemaal, we zingen drie coupletten uit dat lied. Laten we eens luisteren naar de verkondiging over dit Bijbelgedeelte. Ja, broer en zus, hoe ziet een engel eruit? Als we daar een beetje een voorstelling van proberen te maken, dan kom je heel snel uit bij het linker plaatje van deze twee. Of een variant daarop. In ieder geval een soort wezen met vleugels en in lichte kleuren. Vaak geeft zo iemand licht. He, dat klappert en flappert wat door de lucht. En dat is dan zoiets ergens tussen hemel en aarde. Wij leven op aarde, God is in de hemel. Nou, daartussen zitten dan misschien wel dat soort wezens als engelen. Het is opvallend dat er vandaag best wel weer wat openheid is voor religieuze uitingen, voor misschien wat religieuze ervaringen. En nou, dit soort wezens, daar hebben mensen dan wel wat mee. De vraag is of het allemaal bijbels gekleurd is, maar oké. Maar stel nu eens dat niet die linker een engel is, maar die rechter. En dat is iets dat botst, toch? Een engel in een zwerver. En ook nog eens een zwerver uit onze eigen stad. Kan dat? Dat klopt toch niet, hè? Dat mooie, dat grote, dat heilige, dat stralende wat vaak in een engel wordt afgebeeld. En dan in een doodnormaal mens. Nou ja, misschien durf je dat zelfs niet eens te zeggen, doodnormaal, het is een zwerver toch, maar oké. En dan daar een engel in. Zou dat zo werken? Het geeft wel te denken als je deze tekst erbij pakt uit Hebreeën. En daar staat dit: houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Wacht even, dus in het heel doodnormale en het gastvrije en je ontvangt iemand in je huis, kan het zomaar gebeuren dat het een vermomde engel is, incognito. Dus gewoon heel doodnormaal een mens van vlees en bloed. En dan een engel. Ik denk dat Hebreeën teruggrijpt op Genesis, wat we net gelezen hebben. Dat Abraham het ook gewoon eerst helemaal niet doorhad. En wie weet hoe lang het geduurd heeft dat hij het niet doorhad. Dat er een koppeltje engelen bij hem langskwamen. Dat is apart. Doodgewoon. En het heeft dus ergens alles met elkaar te maken. Dat hele hoge, dat verhevene, dat stralende en tegelijk een engel in een doodnormaal mens die iets van God aan je doorgeeft. Misschien zijn er mensen in de kerk die die serie kennen die bij de EO heeft gedraaid, Touched by an Angel. Denk het wel, hè? Die serie waar vier mensen waren die eigenlijk engelen waren, maar gewoon doodnormaal onder de mensen en het leven aanraakten en dingen zeiden, deden, recht zetten en heel dichtbij. En ook heel gewoon. Nou, dat wil ik graag in deze preek laten zien, hoe gastvrijheid daarvoor een deur is. Dat gastvrijheid een deur is voor het bijzonder gewone en het gewone bijzondere. We zitten hier een beetje bij Abraham, hè? Abraham die toch best wel bijzondere dingen meemaakt in zijn leven. Hij hoort de stem van God. Genesis 12. Een poosje geleden stonden we daarbij stil. Hij hoort de stem van God spreken en God die zegt best wel bijzondere dingen tegen hem. Hij zegt, hey Abraham, ik ga jou een nieuw land geven. Oh, dat is mooi. Ik ga jou nageslacht geven. Wacht even, wat gebeurt hier? Ik ga jou zegenen en door jou heen gaat de zegen komen. Niet maar in de buurt waar je woont, maar over heel de aarde. Wacht even, God, wat is dit? Hoe gaat dat gebeuren? Maar Abraham die geeft gehoor aan de stem van God. Hij heeft het tot zich laten doordringen. Het is bij hem binnengekomen. Hij heeft zich laten raken. Is op pad gegaan. En dan kom je in hoofdstuk 18 aan. En ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd van wat God tegen hem had gezegd? Nou ja, hij had nog geen nageslacht. Hij was nog niet in het beloofde land. Ja, en die zegen. Nou ja, misschien zien we het hier. De zegen. God verschijnt aan Abraham. En God had tot hem gesproken. En nu verschijnt hij aan Abraham. Dus eigenlijk staat God hier gewoon op de stoep bij Abraham. Wellicht vertegenwoordigd door die engelen. In de gestalte van doodnormale mensen. We weten niet precies wat de identiteit van deze figuren is. Maar dat ze een bijzondere plek hebben van God komen. Bijzondere boodschap hebben, dat is heel duidelijk. En hoe gaat dat dan, die verschijning? En dan moet je je voorstellen dat Abraham daar op het heetst van de dag lekker de schaduw van de boom heeft opgezocht. Hij heeft natuurlijk zijn tent vlak bij de bomen gezet. Handig in de hitte. En hij zit daar een beetje loom voor zijn tent. Het is heet. En plotseling ziet hij daar drie mannen, alsof ze uit de lucht zijn komen vallen. Wakker als die is, in één klap rent hij naar ze toe. Hij buigt voor ze neer, nodigt ze uit. En dat op een royale manier. Zo ging dat daar in het oosten. En de oosterse gastvrijheid, daar hebben we het nog steeds over. Oosterse gastvrijheid. Dat is die gastvrijheid waarbij je denkt van jongen, je doet zelfs meer dan dat je zou kunnen. Dat kun je nog steeds hebben als er mensen zijn die uit het Midden-Oosten komen. Bijvoorbeeld mensen daar vandaan. En die hier dan op de vlucht zijn en die nodigen je uit voor de maaltijd. Dat je denkt van hoe krijg je het voor elkaar om zo'n royale maaltijd neer te zetten. De gastvrijheid. Royaal. Dat doet Abraham hier. En wat is nou die gastvrijheid? Wat is gastvrijheid? Nou, gastvrijheid heeft denk ik in zijn kern te maken met ruimte. Ruimte maken. Ruimte in je hart. Daar te beginnen, hè. Abraham die zat daar voor zijn tent en had ook oog en aandacht voor deze mannen. Toen hij ze in het vizier kreeg, had hij in één keer door deze mensen hebben wat nodig. Logisch, hartstikke heet, dan heb je wat nodig. En hij nodigt ze uit. Zijn hart, aandacht. Maar er is nog iets wat je heel duidelijk ziet. Hij stelt zijn agenda helemaal beschikbaar. Dan moet je nagaan, hè, misschien had hij nog wel wat anders te doen als de zon weer wat gedaald was. Kom op, het overleven in zo'n droge, dorre omgeving. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat vraagt veel inzet. Maar nee, totaal geen aandacht ervoor. Er wordt eten klaargemaakt en dat zal tijd hebben gevraagd voordat het eten uiteindelijk klaar was. En dat het op was, daar was een dagdeel mee heen gegaan. No problem voor Abraham. Hij stelt zijn agenda beschikbaar. Ruimte in de agenda. En nog een ruimte in de portemonnee. Want er wordt even 16 kilo meel verbakken. Ik weet niet of je wel eens een brood hebt gebakken. Maar voor 500 gram heb je een heerlijk brood. En als je dat opeet met 4-5 mensen, heb je redelijk wat op. Dan heb je het nog maar over 500 gram. 16 kilo. Dat is echt zoveel meer dan nodig zou zijn. En er wordt een dier uit de veestapel gehaald. Doe maar, dat er ook nog bij. Klaargemaakt. Kost veel tijd. Er wordt een royaal maal aangericht. En daar nemen ze ook gewoon de tijd voor om het op te eten. Om met elkaar te praten, om bezig te zijn. En ondertussen worden de voeten van de drie mannen gewassen met water. Dat was best kostbaar ook, water, in zo'n droge omgeving. Maar je kent het vast van een warme dag dat het heerlijk is om 's avonds je voeten even in een bak water te doen. Verkoelend, verfrissend, dat. Ruimte. Abraham maakt alle ruimte. Maar hoe kom je zo ver? Om zo gastvrij te zijn. Met een zin uit een populair liedje. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Wat is je motief? Als je goed leest, dan zie je in vers 3 een heel bijzonder zinnetje staan. Daar staat dit. Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Dat zegt Abraham. Tegen deze mannen. En misschien wel één man in het bijzonder, zijn de uitleggers, die zeggen ook wel van die één van die mannen is God zelf en die andere twee zijn zijn engelen. Nico de Linde die heeft dat dan prachtig verwoord, die zegt dan van je hebt Jehovah met zijn twee Jehovah getuigen. Nou ja, laat maar. Maar die drie, en hij spreekt ze aan, Heer, ga toch alstublieft niet voorbij. In de vorige Bijbelvertaling stond daar, als ik genade heb gevonden in uw ogen. Dat is bijzonder, hè? Dat de gast niet de genade en de goedgunstigheid, hè, de goedheid van Abraham vraagt, maar dat Abraham omgekeerd zegt van, mag ik uw goedheid? En wat is dan die goedheid? Geef mij de ruimte om gastvrij te zijn voor u. Wees zo goed dat ik mijn gastvrijheid kan laten zien. Oftewel, loop niet voorbij. Kom binnen. Ik wil het zo graag aan je geven. Daar zit een heel diep motief. Het motief van begrepen genade, van ontvangen genade, om genade ook zelf weer te gaan tonen. Dat is een motief dat steeds breder wordt in de Bijbel. Dat motief van die gastvrijheid. Er komt nog een extra bij verderop in de Bijbel. Als gezegd wordt tegen Israël van, bedenk nou, je bent zelf ooit vreemdeling geweest. Je bent zelf ooit aangewezen geweest op mensen die het aan jou moesten schenken. Dat is nog een motief om zo, zelf zo gastvrij te zijn. Dat je bedenkt hoe het ooit met jezelf was. En er komt nog een motief bij de Heer Jezus. Als Jezus zegt, als je het aan een van deze kleine mensen hebt gedaan, en mensen die je nodig hebben, dan heb je het aan mij gedaan. Terwijl wat je aan gastvrijheid toont, aan goedheid die je gunt, die je geeft, dan beschouwt God dat als iets wat je voor hemzelf hebt gedaan. Wat zie je nou gebeuren? Hè? Dat Abraham, die had prachtige beloften van God gekregen, en wat was er van terechtgekomen? Hij leefde in een soort dorre omgeving. Wat bloeide er daar nou open? Nog geen land, geen eigen land om te wonen. Nog niet de zoon waarover gesproken was. Maar heel in het klein zie je hoe Abraham iets begrepen heeft van Gods goedheid. En hij dat zelf ook laat zien gewoon in dat alledaagse, dat hele doodnormale van gastvrijheid. Er gaat als het ware al een beetje een bloem open. Er gaat iets open. In het gewone. Als je nog even teruggaat naar Hebreeën. In Hebreeën. Waar staat van, houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het in de gaten te hebben onderdak geboden aan engelen. Dat klinkt heel mooi, en dat is het ook. Maar het staat ingeklemd tussen heel doodnormale dingen als, toon elkaar onderling liefde. En daarna, laat de gevangenen niet in de steek. Dus in de setting van het gewone alledaagse staat dat eigenlijk ook heel alledaagse van gastvrijheid. Gastvrijheid. Het is een aanpakken van wat je soms in dit leven nog niet ziet. Hè? Dat je iets hebt van, God heeft prachtige beloften aan ons gedaan, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat zien we nou eigenlijk? En dat God ons aanspoort om in de gewone dingen, en hier in het bijzonder de gastvrijheid, de gewone dingen van de ontvangen zegen iets te tonen aan anderen. Gastvrijheid, ruimte maken. En wat je ziet hier bij Abraham en zijn vrouw, is dat in die gastvrijheid, dat moment van gastvrijheid, de tijd die ze hebben, de ruimte die ze geven, de inzet die ze tonen, de aandacht, ze bevestigd worden in de belofte. Want die mannen die praten met Abraham en op de duur zeggen ze, weet je, precies over een jaar zul jij een zoon hebben. Een herhaling van de belofte die al gedaan was. Het wordt bevestigd. Het wordt in het hart van Abraham gedrukt. Van, het gaat echt gebeuren, Abraham. Dus dat wat hij nog niet zag. Waar hij God op zijn woord moest geloven. En het leven dat hij leefde en gewoon in de gewone normale dingen van alle dag toonde hij iets van die ontvangen zegen die tot zegen wordt en als een grote bloem opengaat. Hij deed gewoon de dingen die hij moest doen en daarin vond hij bevestiging. Daarin werd de bevestiging van de belofte van God aan hem gegeven. Dat is een mooi patroon. Hè, dat je gewoon je gelovige leven blijft leven. En dat God je in de dingen die je doet bevestigt van, het is echt waar. Het is ook echt waar voor jou. Ook vandaag. Oké, maar ondertussen zijn wij natuurlijk wel mensen. Oh nee, nog dit even. Hè. Die prachtige belofte van God is trouwens ook wel echt een worsteling. om daaraan vast te houden en om dat te geloven. Hij is zeg maar zo belachelijk mooi, die belofte, dat Sara in de lach schiet. Het is zeg maar een soort schampere lach, zou je kunnen zeggen, van nou, kan het eigenlijk wel? Dit werkt toch zo niet? We hebben het al jaren achter ons liggen dat we vruchtbaar waren. En zouden we dan opnieuw de liefde vinden en de liefde bedrijven? En dat die schampere lach gaat worden tot een blijde lach. Van wauw, het is toch waar. Bevestigd worden door God. Ja, ondertussen leven wij in het Westen. En bij ons werkt dat anders, hè? Wij leven niet in een tent, we hebben een deur die met een driepuntsluiting en dievenklauwen op slot zit. Dus hoe open staat ons leven naar, ja, de wereld om ons heen? Nou ja, op een bepaalde manier zijn wij natuurlijk wel de Oosterkerk, hè? Dus laten wij de Oosterse gastvrijheid maar laten zien aan de mensen. En hoe kan dat, hè? Hoe kun je nog steeds die gastvrijheid laten zien? Het heeft alles weer te maken met dat sleutelwoord ruimte. Dat je je laat raken door die ruimhartige God van ons. Die ruimte heeft voor jou. En als grote onthaler jou uitnodigt om te komen op het grote feest van de toekomst. Het is je laten raken door God die ruimte heeft voor mensen. En dat de verrassing en het wonderlijke daarvan zo tot je doordringt, dat er ruimte ontstaat bij jezelf. Ruimte in die drie woorden, hè, die ik net ook al even noemde, van je hart, van je agenda en van je portemonnee, van je bezittingen. En pas dat maar toe. Heel concreet, ruimte in je huwelijk, gastvrij onthaler zijn. Met een aandachtig hart. Met plek in je agenda. Met de bezittingen die niet alleen maar voor jou zijn, maar voor jullie samen. Zie het voor je gezin. Dat je aandacht hebt voor je tieners. Ook in je agenda, dat er tijd voor je tieners is. Dat je bereid bent te investeren in hun leven, in hun toekomst. Bedenk het voor je kring. Dat je aandacht hebt voor de mensen van je kring, voor wat ze nodig hebben, wat er gebeurt in hun leven. Toeschietelijke aandacht. Gastvrijheid. In je agenda. Dat er ruimte is voor dat superwezenlijke van een kring in een grote gemeente als de onze. Ik kan het niet genoeg benadrukken. En dat je aandacht hebt en ruimte in je agenda. En dat je ook bereid bent daarin te investeren in je kring. Als je eens per 8 weken bij elkaar komt, vergeet het maar. Stop maar met je kring. Daar heb je een grotere frequentie voor nodig. Om elkaar echt te ontmoeten. En echt die gastvrijheid naar elkaar. Dat open hart, die aandacht, dat je aanvoelt wat er gebeurt. Dat je agenda openstelt. Je beurs. Denk aan alleengaanden in de gemeente. Studenten. Andere alleengaande. Hoe kun jij jouw hart, jouw huis, jouw agenda voor hen openstellen? Ik herinner uit mijn tijd, ik ben het hier geloof ik nog niet tegengekomen, maar in mijn tijd dat ik studeerde, dat er in de gemeente adressen waren, die hadden gewoon elke woensdag, hadden ze gewoon een maaltijd, kon je op intekenen als alleengaande, als student. En dan kon je dan gewoon aanschuiven. Vanaf 6 tot 8, na de koffie weer weg. Zoiets. Gastvrijheid. Je maaltijd openstellen. Kan voor mensen met een beperking. Zie je wat ze nodig hebben? Ben je toeschietelijk aandachtig betrokken op hen? Voor vreemdelingen, mensen die een nieuwe plek zoeken, een nieuw onderdak, een plekje in deze wereld om te leven. Gastvrijheid. Gastvrij zoals Oosterse mensen, Oosterlingen dat doen. Ik ga naar de laatste. Laatste dia. Het begint dus met ruimte ontvangen en je laten raken door God. Dat je tegen God zegt van, mag ik u alstublieft ontvangen in mijn leven? En wilt u alstublieft zo in mijn leven binnenkomen en te gast zijn, dat u zich niet alleen gast voelt, maar dat u echt thuis wordt in mijn leven. Dat u zo vertrouwd bent met werkelijk alles, dat er geen ruimte in mijn leven gesloten is. Dat je hem alle ruimte geeft in je leven. En een belangrijke vraag, wil je je nog laten raken door God? Mag hij je nog aanraken? Van binnen. In je hoofd, in je denken, in je hart, in je daden. En als dat gebeurt, hè, als je dat ontvangt, dat deze ruimhartige God plek heeft voor jou en graag een plek in jouw leven zoekt, dat je dan alert gaat worden, en dat zijn concrete dingen voor deze week, ga eens alert worden op de eerste impulsen van je hart. Heel vaak reageren wij op dingen die zich aan ons voordoen in tweede instantie. En dan hebben we een overwogen reactie. We hebben even wat voor's en tegens in een split second soms naast elkaar gezet en dat bepaalt onze reactie. En vervolgens hebben we argumenten, zo werkt het heel vaak, herken ik tenminste zelf wel, hebben we argumenten om niet te doen wat je eerste impuls je aangaf wel te doen. Let eens op de eerste impuls, dat je hart spreekt. En doe het dus gewoon. Dus die eerste impuls. De tweede, de agenda. Onze agenda zit er vaak zo volgepropt, dat we niet de ruimte hebben om, zeg maar, aan de ingang van onze tent een beetje op het heetst van de dag wat te dutten. En we leven zo snel dat de dingen die ons, zeg maar, uit de lucht vallen en ons voor de voeten komen, dat we die niet eens zien. En lukt het je om in je agenda een vrije rand in te plannen? Nee, gewoon een vrije rand, een niet ingeplande ruimte, omdat je marge wil hebben in je agenda. Zodat je ook op het moment dat je, nou ja, een kans krijgt om gastvrij te zijn, om te dienen, dat je die ook kunt grijpen. En dat je niet klem zit in je, ja, maar ik moet nog naar. Dat er ruimte is, hè? Lukt het? Ik vind het een belangrijke in deze tijd, omdat we zo overstresst, chockvol zitten in onze planning, dat hier volgens mij best wel winst te halen is. Ja, en die derde, hè, de portemonnee, deel van de ontvangen zegen, hè, je bezittingen. Op wat voor manier kunnen de bezittingen die je hebt ook tot zegen zijn voor anderen? Misschien sta je op het punt een nieuwe eetkamertafel te kopen. Koop een lekker grote. Kun je gasten ontvangen. Misschien sta je op het punt een nieuw huis te kopen. Koop er een met een grote eetkamer. Kun je mensen ontvangen. Aan tafel onthalen. Ik noem zo even wat voorbeelden. Maar maak het concreet voor jezelf. Je hart. Let eens op die eerste impuls. Wat zegt je hart tot je? Je agenda. Maak een vrije ruimte in je agenda. En je portemonnee. Denk eens na over wat je kunt delen en inzetten voor anderen. Zodat je tot zegen kunt zijn. Want wij leven net als een Abraham in een tijd met grote beloften van God die nog vervuld moeten worden. En je kunt maar zo denken, wat gaat er nou gebeuren? Waar zie ik het? Zou het kloppen? Ze zijn zo ongelooflijk groot en waar zien we het? En dat je gewoon in ontvangen zegen die je doorgeeft gaat ontdekken dat er een bloem open gaat. Wauw, het is gewoon echt waar. Dat je in het tonen van die liefde, van die gastvrijheid, de bevestiging van God zelf ontvangt. Het gaat echt gebeuren. Broer, zus. Het gaat echt gebeuren. Dat God tegen je zegt, kind van mij, doe gewoon dat wat ik zelf ook doe. Het is een beginnetje van de toekomst. Amen.